Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst zal vanavond dominee Hak uit Lienden voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Jansen van de Lindenhoflaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 149, Jezus leven van ons leven, Jezus dood van onze dood. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. Hij is de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen Psalm 139, vers 1 en vers 14. 139, vers 1 en 14. Ook vanavond weten we ons van harte verbonden met de wereldwijde kerk van alle tijden en plaatsen. Inmiddels zijn het er al 2 miljard christenen, hè, wereldwijd. Dus we zijn niet alleen. We zijn niet alleen in deze wereld waarin er een steeds groter tegenstand zal komen, ook tegen de kerk. We mogen ons verbonden weten met miljoenen, meer dan 300 miljoen vervolgde christenen, die ondanks lijden toch ook volharden. En ook hier mogen we met elkaar vanavond volharden in het eenvoudige, maar o zo dierbare geloof wat we gaan belijden met de 12 artikelen van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En daarna zingen we weerklank 486. We belijden het geloof niet met woorden die we zelf bedacht hebben, maar met eeuwenoude woorden al heel snel na het ontstaan van de kerk ontstaan, om in een paar zinnen samen te vatten wat de essentie van het christelijk geloof is. Beleid u maar mee in uw hart. Ja, ook ik geloof in God. Hij is allereerst de Vader, de Almachtige. Hij is de schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, ja zelfs neergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Ongeweten voordat we samen uit de Bijbel gaan lezen, laat ons verootmoedigen en verenigen in gemeenschappelijk gebed. De Heer bidden om de opening van het woord en de vervulling met de Heilige Geest. Laten we bidden. Als uw gemeente komen we, hemelse Vader, pleitend op het bloed van Christus tot u, op die verse en levende weg, naderen we tot uw heilige troon. Dat hebben we al mogen zingen, Heere, van dat ene offer, eenmaal aan het kruis volbracht, als een volkomen verzoening van onze zonden. En alleen door hem bent u te benaderen. U die een ontoegankelijk licht bewoont. Een verterend vuur wordt u genoemd. En door de Heer Jezus Christus, onze Abba Vader. Zo komen we tot u, Heere. Naar wie zullen we anders gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. We komen een beetje beden leren. Of dat u ons vanavond een scheutje uit de hemel wil geven. Een scheutje genade in ons aller hart. Eén druppel doet ons leven al totaal omkeren. Als u in de raderen komt, Heer, is het gewoon klaar met ons gevecht. Met onze hypocrisie, met onze... Ja, met eigenlijk alles waar we mee bezig zijn om onszelf staande te houden. Dan gaan we door de knieën. Zoals Johannes. Als hij u ziet, Heer Jezus, in uw heerlijkheid ligt hij als dood aan uw voeten. Zoals Daniel, die uw heerlijkheid ziet en neervalt. Heer, geef dat wij vanavond maar heel klein worden en u heel groot voor ons. Dat we ons zo... Ja, voor u neer mogen buigen, u ontvangen en weer opnieuw aan u verbonden raken, verknocht raken aan u. Dat de liefde van ons hart weer geordend wordt. U lief boven alles en de naaste als onszelf. Dat krijgt niemand van onszelf voor elkaar, Heere, daar hebben we uw geest, is daarvoor nodig. En u hebt ons beloofd, Heer Jezus, dat de hemelse Vader veel liever de Heilige Geest geeft dan dat een vader zijn kind een broodje geeft, als we maar bereid zijn te vragen. Zo komen we met elkaar vragen om het brood van het leven, om uw geest die Christus in ons openbaart. Dat we nu kind zijn, jongeren, middelbare leeftijd of ouderen, dat hebben we nodig. En dat maakt alles uit, ook voor vandaag, voor de week die voor ons ligt, voor ons hele leven. Geef ons, hemelse Vader, die persoonlijke band met u, met de Heer Jezus, door de Heilige Geest. Wilt u daarvoor de verkondiging gebruiken, wat u in uw woord zelf de dwaasheid van de prediking noemt. En toch... Door u uitgekozen om zalig te maken die geloof. Om uw gemeente te bouwen. Om het geloof te vernieuwen en te versterken. Heren, geen van allen kunnen we vanavond iets voor elkaar krijgen in eigen kracht. We zijn extreem afhankelijk. U hebt zelf gezegd, zonder mij kun je helemaal niets doen. En wat heeft u gelijk. Maar u hebt ook gezegd, en ik ben met je. Alle dag, ook vandaag. 5 maart, ook vandaag bent u met ons, Heer Jezus, ook al zien we u niet. Maar het is zoals Petrus zei, hoewel u hem niet ziet, hebt u hem toch lief. En verheugt u met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van de zielen. Dat is het geheim. Geef dat dat weer echt helemaal ons hart mag vervullen, Heer. Intense liefde. Tot u en tot elkaar. En dat zal vrucht dragen. Geef ons allen die een taak hebben in deze dienst de gave van uw geest. Wilt u de boze weren? Hij is al lang verslagen. Hij Hij zwiept nog wat met zijn staart en dat doet zeer, maar hij kan ons niet roven uit uw hand. U hebt het verzoeningsoffer volbracht en niemand kan dat ongedaan maken. We hebben net gezongen, Heere, dat u aan de troon bij uw Vader voor ons bidt en biddend strijdt. Bid ook voor ons hier in Ochten. Bid voor heel uw kerk, dat overal waar uw woord opengaat een rijke zegen zal zijn. Tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan samen weer fijn uit de Bijbel lezen. We doen dat uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Hoofdstuk 14 gaan we samen lezen, vanaf vers 1. Marcus hoofdstuk 14 vanaf vers 1 gaan we lezen. Daar luidt het woord van de Heere. En na 2 dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem, dat is Jezus, door een list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden niet op het feest, opdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat. En toen hij, dat is Jezus, in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er, toen hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare nardessalf. En nadat zij de albasten fles gebroken had, goot ze hem uit op zijn hoofd. En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden, waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En zij vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht, want de armen hebt u altijd bij u en wanneer u wilt, kunt u hem wel doen, maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepreekt zal worden in de hele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Judas Iscariot, een van de 12, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen ze dat gehoorden, verblijden zij zich en beloofden hem geld te geven. En hij zocht naar een geschikte manier om hem over te leveren. En op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen ze, wanneer ze Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tegen hem, waar wilt u dat we heen gaan en voorbereiding treffen, zodat u het Pascha kunt eten? En hij stuurde 2 van zijn discipelen erop uit en zei tegen hen, ga de stad in en iemand die zal u tegemoet komen die een kruik water draagt, volg hem. En waar u hij ook maar naar binnen gaat, zeg daar tegen de heer des huizes, de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar, maak het daar voor ons gereed. En zijn discipelen vertrokken en kwamen in de stad. En ze vonden het zoals hij hun gezegd had. En ze maakten het Pascha gereed. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig is hij die het woord van God hoort en in zijn hart bewaart. Als inleiding op de verkondiging zingen we samen op Psalm 118, vers 7 en 9. Psalm 118, vers 7 en vers 9. Liefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat is het druk in Jeruzalem. Al die pelgrims die op reis zijn om daar het grote, indrukwekkende Pascha te vieren. Zal het dit jaar gebeuren? Dat wat de Joden met elkaar verwachten, dat de Messias terugkomt tijdens het Pascha, om daar zich te tonen als de bevrijder van het volk van God. Pascha. Ja, wat is dat eigenlijk, Pascha? Dat weet je toch wel, hè? Dat is dat feest waarin Israël gedenkt hoe ze bevrijd zijn uit de moordende slavernij van Egypte. Egypte, weet je wel, dat was de plek waar ze gevangen waren. Waarin jongetjes voor de krokodillen werden gegooid. Hoe zijn ze daar eigenlijk uitgekomen? Nou, via de Paasnacht. Dat was het cruciale moment van bevrijding. Wat gebeurde er toen? Ja, toen stierven bij alle Egyptenaren de eerstgeborenen. Waarom niet bij de Joden? Waren de Joden dan lievertjes? En de Egyptenaren van die foute lui? Zoals pas was ik bij ons op de school, hadden kinderen heel veel vragen uit groep 5 en ze vroeg of dat ik een keer wilde komen om hun vragen te beantwoorden. En een van die vragen was, zijn de mensen die niet naar de kerk gaan slechte mensen? Nou, dat is precies zo'n vraag, hè? Ja, ik heb ze uitgelegd. Ik weet niet precies meer hoe, maar dat juist de slechte mensen in de kerk zitten. De kerkgemeente is niet een plek waarin we tonen hoe goed dat we zijn. Net zo goed dat niemand naar de eerste hulp van het ziekenhuis gaat om te laten zien hoe gezond dat hij is. De kerk is een ziekenhuis waarin we met onze wonden komen. En zeggen, God, wij redden het niet. Hè? Doopvond, hè? Dan sta je dan met je ouders als kind. God, wij redden het niet met ons kind. Het is een zondaar. Het moet gewassen worden, moet gereinigd worden. Daarvoor komen we naar de kerk. Omdat u het deze week net als ik niet weer niet gered hebt, hè? Het lukt je niet. Het leven met God, hem lief boven alles, je naaste als jezelf, heilig voor hem, vergeet het maar. Lukt ons niet. En daarvoor komen we naar de kerk. Dus juist in de kerk zitten de grootste losers. En dat is bij Israël ook. Want er is niet zoveel verschil tussen Israël en Egypte. Het zijn net zulke grote afgodendienaren. Geloof je het niet? Kijk eens wat er gebeurt bij de Sinaï. Als God net zijn wet heeft gegeven, ik ben de Heer uw God, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wat staat er binnen no time onderaan de berg? Een gouden kalf. Daar waren ze aan verknocht. Dat leek op de God van Egypte. Dus God had zich geopenbaard en zijn eigen volk danst en jubelt en feest rondom het gouden kalf. Maar even terug. Waarom zijn zij dan niet gestorven in die nacht? Dat die engel van Gods oordeel door het volk heen ging. Ja, misschien weten sommige jongeren of kinderen het wel, hè? Wat ze moesten doen. Er moest een offer, een bokje geslacht worden. En met een tak, een marihuantak, moesten ze dat aan de boven- en de zijdorpels van de deur smeren. En dan kwam de engel van de dood langs. En dan zag hij het al. Hier schuilen de mensen achter het bloed van het lam. Voel je hem aan? Dat is het enige wat verhinderde dat die engel niet naar binnen ging. Hier schuilen deze Joden achter het bloed van het lam. En zo is het nog steeds. De enige manier om aan Gods oordeel te ontkomen is als je schuilt achter het bloed van het lam. Niet als je een net kerkmens bent, die ken ik trouwens niet, nette kerkmens. Er zijn trouwens helemaal geen nette mens. Jezus zegt ongeveer wat er uit ons hart voortkomt. Nou, dat is verre van netjes. Maar schuil je achter het bloed van het lam. Daar ben je veilig. Vlucht daar naartoe. Ja, zegt iemand van de jongeren, maar ik vind dat een beetje eng. Ik wil wel gewoon een beetje kerkelijk zijn en graag christen genoemd worden. Maar dat, het moet niet te dichtbij komen. Dat vind ik gewoon een beetje te... Oké. Wat ben je nou bang te verliezen dan? Ah, het moet wel gewoon even helder worden. Waar ben je nou bang voor dan, als je Christus zou gaan volgen? Waar je kwijtraakt? Ja, dan kan ik niet meer doen wat ik wil. Wat doe je dan, wat je wil? Ja, ik kijk gewoon wat ik wil, ik luister wat ik wil. Oké, ik drink wat ik wil, oké. En geeft dat je echt die diepe vervulling dan? Hè? Als je een hele avond gewoon hebt zitten kijken wat jij dan wilde. Hè? Nou, aan het eind van de avond, hoe is het met je ziel? En is het echt fijn? Is het goed tussen jou en God? Kun je sterven? Het kan zo afgelopen zijn in je leven. Hè? Ik kreeg afgelopen week, vrijdag, om 17:30 een telefoontje. Iemand was gewoon om 3:00 nog gewoon een kopje koffie aan het drinken. Bij ons in Linde hier, net aan de overkant. En om 16:00 werd ze aangereden. En om 21:00 s'avonds overleed ze aan haar verwondingen. Zo snel. Hè? Dus denk wel goed na over je leven. Je moet niet zo voor het vaderland wegleven. Hè? Met je kop in het zand zomaar van we zien wel, ja. Je leven is echt kort, hè? Het is zo voorbij. Hè? Maar stel je voor, hè, dat je nu eens even eerlijk gaat kijken naar alles waar je bang bent te verliezen als je een intieme band met de Heer Jezus zou krijgen. Hè? Eigenlijk moet je het vergelijken met iemand die eerst vrijgezel is en dan met de liefde van zijn leven gaat trouwen. Hè? Kijk, als vrijgezel doe je wat je wil. Hè? Je kijkt niet op de klok. Je leeft gewoon je eigen leven. Maar je hebt ook geen geborgenheid. Niet iemand die jou lief heeft. Je mist ook heel veel. Hè? En als je dan je ogen op een jongen of een meisje en je krijgt verkering en uiteindelijk besluit je te gaan trouwen. Maar bedenk wel, dan verlies je heel veel, hè, als je trouwt. En ze zeggen wel, dat is de laatste beslissing die je nog zelfstandig neemt. Maar je krijgt er ook onvoorstelbaar veel voor terug. Je verliest heel je vrijgezel, maar daar kun je dan ook weer vanaf zijn. Hè? Hoe de Heer Jezus op ons afkomt, hij ziet ons in onze dwaasheid, in onze zogenaamde vrijheid, wat eigenlijk één groot gebonden leven is aan je eigen lusten en begeerten. Lees Efeze 2 maar. Je denkt dat je heel uniek bent, maar je doet gewoon wat de rest van de wereld ook doet. Kijk maar naar TikTok, Insta. Iedereen doet ongeveer hetzelfde. En anders gooien we er een paar filtertjes over, dat het toch allemaal weer op elkaar lijkt. Dus zo uniek leef je niet. Je leeft met de massa op de snelweg richting je ondergang. En dan komt Jezus je vanavond tegen. We hebben al heel wat over hem gezongen. En hij zegt, toen jij nog niks met mij had, gaf ik mijn leven voor jou. Ja, maar ik ben geen christen nog, nee. Hij kwam voor de wereld, voor losers. Tuig, voor jou dus. En voor mij. Om jou te redden en je een kind van de Vader te maken. Mag hij je redden? Daar komt vanavond alles tot dat punt. Mag hij jou redden? Nee, laten we het even niet hebben over wat jij allemaal uitgesproken hebt. Dat weet hij beter dan jijzelf. Ook niet wat jij geprobeerd hebt zelf in orde te maken. Dat valt toch. Maar mag hij jou redden? Voor degene die daar tegenaan hikken, heb ik deze vraag. Probeer iemand te vinden in deze wereld die zich aan Jezus Christus heeft overgegeven en daar spijt van heeft. Probeer iemand op de wereld te vinden die zich aan Jezus heeft overgegeven, met hem leeft en zegt, nee, had ik niet moeten doen. Die zul je niet vinden. Weet je wat ze allemaal zeggen? Had ik maar eerder. Was ik maar eerder naar hem toegegaan. Wat ben ik een dwaas. Iemand zegt in een gospelliedje, ik vocht tegen de liefde. Ja, dat doe je als je de Heer Jezus afwijst. Je vecht tegen dat wat je het meest kan vervullen. God is liefde. En uiteindelijk, achter al onze hunkering, achter al die uren dat je maar zit te scrollen en maar zit te, nou, je weet dat wel, hè? Zit een hunkering naar liefde die zo diep is dat die zich voor jou overgeeft. Ja, dat is het. En die biedt zich vanavond aan je aan. Mag hij het doen? Of wil je weer terug? Gewoon met de rest mee naar de snelweg van het leven richting de ondergang. Kiezen. Er zijn een paar mensen in dit gedeelte wat we vanavond gaan behandelen die ook kiezen. Farizeeën en schriftgeleerden, je zou zeggen de kerkenraad van die tijd, heeft gekozen. Ze kiezen ervoor om op het feest van bevrijding een heel moordplan te maken, een moorddeal te sluiten met een van de discipelen, maar aan de andere kant gewoon de schone schijn op te houden. Ze hebben gekozen. Judas heeft ook gekozen. Judas was een discipel geroepen door Jezus, hij preekte. Hij heeft net als die anderen is het dorp rondgegaan om te getuigen van Jezus, maar hij had een zwakke plek. Geld. Op de een of andere manier deed geld zoveel met hem dat het machtiger was dan hij. Je zou zeggen, die hoort niet in de buurt van Jezus, hè? Nou ja, er liepen er wel meer, hoor. Levi had dat ook, hè? Tollenaar had ook zo'n band met dat geld. Maar op de een of andere manier, Jezus had hem geroepen, hé, volg mij. En zo was hij er vanaf gekomen. Ja, zegt iemand, maar Judas is wel een ander verhaal, want hij heeft gestolen van Jezus. Hè? Hij was een dief. Moet je je voorstellen dat jij uit die portemonnee van Jezus, waar toch al niet zoveel in zat, die leefde van weduwe, dat je daaruit gejat hebt. Ja, zo hebben we allemaal dingen in ons leven, hè? Waar je niet echt trots op bent, toch? Of heb je dat niet? Ik wel hoor, genoeg. En wat doe je ermee dan? Die dingen die iedere keer terugkomen, weet je wel, als je aan het bidden bent, of probeert Bijbel te lezen, of richting het avondmaal, waar de duivel je mee jent. Ik kom soms mensen tegen in hoge ouderdom die steeds in die stille uurtjes gepest worden door de duivel, om wat ze ooit in de hooiberg hebben uitgesproken met de buurjongen. Nou, we hebben allemaal wel van die zwarte bladzijden, of van die hoofdstukken, net als Judas. Hè? Het lijkt gewoon één patroon wat onontkoombaar is in zijn leven, maar dat is helemaal niet waar. Want hij was vlakbij, je zou zeggen, hij had een open wond en hij liep samen met de chirurg op. Wat was er in het leven van Judas gebeurd als hij, bijvoorbeeld terwijl iedereen bij Martha aan tafel zat en bij Lazarus had tegen Jezus gezegd, kunnen we even praten? Ik heb wat op te biechten. Ik heb gestolen. Wat had er gebeurd in zijn leven? Als hij gekozen had om duister achter zich te laten en in het licht te wandelen. Jezus had dat toch gezegd. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal het licht van het leven hebben en zal niet meer in de duisternis wandelen. Klein voorbeeldje, jongens. Zodat je een beetje begrijpt waar het over gaat. Als kind maakten wij een kijkdoos. een soos en daar deed je dan allemaal mooie dingetjes in en een hele lichte bovenkant en dan kon je er zo in kijken en dan, dan gingen we de deur mee langs en mensen mochten voor een kwartje, was in guldenstijd, zo'n 10 eurocent, mochten ze even in je doos kijken. Nou, wij ieder allemaal deuren. Op een gegeven moment had ik een hele hand met allemaal van die kwartjes. Maar ja, wat heb je aan al dat klein geld? Dus ik dacht, dan moet ik even wisselen. Dus ik zeg tegen mijn moeder, mag ik even geld wisselen? En ze had zo'n geldkistje. En vol vertrouwen gaf ze die aan me. En ik mocht wel even wisselen. Maar ja, als ik zo die kwartjes stelde, dat kwam niet uit bij dat briefgeld. Hè? Dat was te weinig. Maar kinderen, weet je wat ik deed? Ik gooide mijn handje kwartjes in die geldkist en ik pakte er gauw een paar briefjes uit. Toen ben ik naar de speelgoedzaak gegaan en daar heb ik speelgoed van gekocht. Het heeft nooit echt lekker gespeeld, dat speelgoed. Dat snap je wel, hè? Ik was een dief. En waarom vertel ik dit? Omdat mijn hele leven, 10, 15 jaar daarna, ook toen ik de Heere leerde kennen, bleef de duivel me jennen. Jij bent een dief. Jij jat van een weduwe. Wat ben je dan voor een loser? En hij bleef maar jennen. Dus ik wilde bidden. Toen leerde ik die les dat je opruiming moet houden in je leven. Waar de duivel je mee plaagt, moet je opruimen, want dan is er nog een bepaalde grond waarop hij je kan jennen. En ja, kinderen, toen ben ik naar mijn moeder gegaan en ik zeg, maar ik heb nog wat op te biecht. Toen en toen heb ik geld van je gestolen, wil je het me vergeven? Ja, misschien vind je het een beetje soft, maar vanaf dat moment ging er een soort wissel om. Vanaf dat moment ben ik er nooit meer mee geplaagd. En ik had nog een heel lijstje met allerlei dingen die ik uitgespookt had. En ik ben één voor één naar die mensen gegaan. En heb opruiming gehouden. En sinds die tijd heeft de duivel niks meer om mee te jennen, want ik beleid het gelijk. Wandel in het licht. Wat had ik dat Judas gegund? Hè? Dat hij met zijn vuilige doekje bij Jezus uitkwam. Zelfs bij de hof Gethsemane zegt Jezus nog, vriend, verraad je de zoon van de mensen met een kus? Dat moment had hij voor Jezus kunnen vallen en zeggen, vergeef mij. Had hij vergeving gekregen. Hè? Hij ging weg. Nou ja, Judas. Hij kiest. Er is nog iemand die gekozen heeft. Het is Maria. Maria. Ja. Het is een beetje een vrouwtje die nogal onder kritiek ligt. De zus van Martha. Martha zelf die heeft haar al een keer een flinke veeg uit de pan gegeven. Toen Maria maar bleef zitten aan de voeten van Jezus. En Martha vond dat het hoog tijd werd om de boel op orde te maken. Martha was een kind van God, hè? Maar was net wat te rap met haar tong. Ze was rap met haar handen, maar ook haar tong, die ging net wat te snel. Toen heeft ze aan publiek haar zus voor schut gezet. Hè? Deert het u niet, heren, dat mijn zus mij alleen laat dienen? Je voelt de frustratie. Toen heeft Jezus het voor Maria opgenomen. En hij zegt, Martha, jij slaat een beetje door, hè, in jouw werken voor mij. Eerst luisteren. Goed luisteren. In de gemeente zijn er ook altijd Martha's en Maria's. Mensen die gewoon de handen uit de mouwen steken en anderen die heel goed luisteren. En er is vaak een beetje frictie. Die Martha's vinden dat die Maria's te veel zitten en die Maria's vinden dat die Martha's te veel lopen. Nou mogen die Martha's wel van die Maria's leren om wat langer te luisteren en dan samen aan de slag te gaan. Dat is dan de beste optie. Maar die Die mensen die maar aan de voeten van Jezus zitten, die soms niet in beweging te krijgen zijn, hou ze in de gaten. He, want er komt wel wat uit hoor. Ik zou vanavond de stelling aan willen gaan dat Maria de enige is in het evangelie die de woorden van Jezus echt geloofd heeft. Tussen al die discipelen, al die mensen rondom Jezus, is zij de enige die echt goed geluisterd heeft. Ah, zegt iemand, dat vind ik mee, oké. Waar waren de discipelen mee bezig? Ja, met Jeruzalem, hè. Ja, wat verwachten ze? Ja, Jezus als koning. En terecht. De verwachting van de discipelen dat Jezus zou gaan zitten op de troon van David is terecht. Het hele Oude Testament is daar vol van, ga maar lezen. Als je met een gele markeerstift alles zou markeren wat over de Messias geprofeteerd is, over zijn koningschap, staat dat vol met gele asseringen. Zelfs als Gabriel de geboorte van Jezus aankondigt aan Maria, wat zegt hij dan? Deze zal groot zijn en koning zijn en gaan zitten op de troon van David. Ja, daar wordt in onze kerken niet veel over gepreekt, want dat vinden we eng. Maar voor de Bijbel is dat het beeld. Jezus zal koning zijn, de Messias, zijn volk verlossen van de vijanden en weer herstellen. En daarom zijn de discipelen, als je dit weet, dat zij verwachten, we gaan naar Jeruzalem, naar de troon. De troon van David stond in Jeruzalem. Dan snap je waarom dat ze ruzie maakten wie de belangrijkste is. Want ze zijn bezig die ministersposten aan het verdelen. Ze hebben helemaal niet geluisterd naar die woorden. De zoon des mensen zal lijden en de overpriesters overgeleverd worden. Maar Maria wel. En dat laat ze in dit gedeelte zien. Ze heeft heel goed geluisterd. En in haar stilte heeft ze een besluit genomen. Wat voor besluit? Om te doen wat straks niet meer kan. Wat is de wet van de Romeinen? Nou, u weet dat in het Midden-Oosten, als een lichaam niet gekoeld wordt nadat het gestorven is, gaat het heel snel heel erg stinken. Vandaar dat ook lichamen bij ons gekoeld worden, hè? Voordat de begrafenis er is. Maar in die tijd, ook nu nog steeds, als er iemand daar overlijdt, wordt hij binnen 24 uur begraven. En dat is hierom. Om deze reden. Nou hadden ze daar wat op gevonden. Om een lichaam, wat in het graf gelegd werd, te balsemen. Heel veel kruiden en zalf in die doeken eromheen doen, zodat die doodsgeur niet naar buiten kwam. Dat is een heel mooi iets natuurlijk. Hè? Daar eren we ook degene die overleden zijn. Heel mooi iets. Maar de Romeinen hadden een wet uitgevaardigd dat dit absoluut niet mocht gebeuren bij criminelen. Bij degene die een criminele dood stierven, die mochten niet gebalsemd worden. Zelfs in hun dood moesten ze nog herkenbaar zijn als crimineel. En Maria heeft de woorden van Jezus gehoord dat hij zal lijden en veroordeeld worden. En ze kent de Romeinse wet. En ze heeft in haar hart een besluit genomen. En daarom komt ze hier in het huis van Simon de Melaat. Het is helemaal geen softie, die Maria. Maar een zeer moedige, gelovige vrouw. Die nog wel meer van zich zal laten zien. Eigenlijk is ze helemaal niet welkom. In die tijd als een groep mannen samen aan het eten waren of samen het Pascha vierden, dan waren vrouwen daar niet welkom bij. Maar ze is heel moedig. Ze neemt, en dan moet je even goed lezen in vers 3, een albasten fles met zuivere, kostbare nardussalf mee. Moet je even weten, nardus is een hele dure parfumsoort die koningen in hele kleine kruikjes aan een ketting op hun borst hadden hangen. En daar ging iedere keer een heel klein druppeltje uit dat flesje. En dat zorgde dat de hele kamer gevuld werd met die nardusgeur. En misschien, je ruikt wel eens mensen die dan zo'n hele dure parfum op hebben en die zo'n hele walm eigenlijk om zich heen hebben. Nou, dit gaat nog wel een paar stappen verder. Alleen koningen en degene die rondom de koning zijn, hadden nardus zelf. Het kwam helemaal uit India. He, moet je je voorstellen. Maar er was ook iets anders. Je kon ook zo'n hele grote nardusfles kopen als een familiekapitaal, een soort belegging. En let op, zo'n grote fles nardus kost ongeveer tussen de 15 en 20.000 euro. Het hele familiekapitaal, zou je zeggen. En die fles neemt Maria mee naar Jezus. Omdat ze goed geluisterd heeft naar zijn verkondiging dat hij straks niet meer gebalsemd kan worden. En niemand stopt haar. En ze komt niet met die fles, want ook in die fles zat een heel klein gaatje waarin je een paar drupjes kon laten lopen op iemand en dan was de hele kamer al vol met geur. Maar hier zie je de liefde, die is onbegrensd. Ze breekt gewoon die hele hals af en daarmee is die fles opeens niks meer waard. Hij kan niet meer bewaard worden en ze giet hem compleet over Jezus heen. Die geur moet zeer intens geweest zijn in die kamer en daarbuiten. En vandaar dat de discipelen zo heftig reageren. Het was gewoon niet met de harde van de nardus. En ze zijn gruwelijk scherp tegen haar. Ja, we kunnen het ook wel een beetje voorstellen. Hè? Zeker als jij bezig bent met jouw positie in het Koninkrijk van God. Hè? Welke ministerspost, hè? U zult als koningen regeren. En dan komt er iemand en die geeft in enkel het hele familiekapitaal weg en het interesseert haar niet meer. Als Jezus maar geëerd wordt, zelfs in zijn dood. Ja, eigenlijk zie je een beetje een enorme botsing ontstaan. Tussen die harde mannen, die druk waren met hun ijver voor God, en deze vrouw die niks zegt, hè. Dat deze ook al niet aan de voeten van Jezus, terwijl Martha het tongetje nogal los had. En nu zegt ze weer niks. Zo heel mooi. Maar wat een kracht. In die ene daad. Diep indrukwekkend, hier zie je wat liefde doet. Hier zie je wat geloof doet, dat zwijgt meestal. Het meeste geloof vindt in stilte plaats. Daar waar te veel herrie is, moet je niet zijn. Maar waar mensen in stilte luisteren naar Gods stem, daar gebeuren de dingen, worden de wissels omgezet. De liefde van je leven. Ze breekt hier de fles en daarmee giet ze Jezus alle eer toe. Ze gaat extreem ver. Ook wel weer heel mooi. Ja, mannen. Moeten wij niet vaak eerlijk toegeven dat de vrouwen ons vaak in de liefde en toewijding aan de Heere voorgaan? Ik ken heel wat mannen die allemaal eerlijk moeten toegeven. Ik ben door het leven van mijn vrouw, door haar toewijding, heb ik de Heer Jezus leren kennen. Peter zegt, die stille geest die kostbaar is voor God. Tegenwoordig moet je in de cultuur een haaienpin zijn. Hè? Dan ben je het. Maar de Bijbel zegt, een godvrezende vrouw heeft een ander geheim waar niet tegen te vechten is. Die intieme band met de Heer Jezus, waardoor ze extreem veel lief heeft. Iemand schreef heel mooi over die daad van Maria. Maria eert Jezus als enige om zijn offerbereidheid. Als enige legt ze haar handen op Gods offerlam dat weggevoerd wordt naar het altaar. Ze doet dit gelovig en dankbaar. Haar liefde is niet in geld uit te drukken en de geur ervan overvleugelt alle kortzichtige woede van de discipelen. Ja, dat is wel mooi. Maria laat zien, ik leef uit dit offer wat Jezus gaat geven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, ze schuilt hiermee achter het bloed van het lam. Helemaal in stilte. Geen woord wordt gezegd door haar. Maar Jezus zegt overal in de wereld, hè, waar het evangelie verkondigd wordt, zal ook hierover gepraat worden. En het is meer dan 2000 jaar later, hier in Ocht. En we hebben het er weer over, hè. Dat is mooi, hè. Zie je wel dat je, als je net wat langer luistert naar de Here, ja, die doen vaak ook meer voor de Heer. Niet te snel, die mouwen opstroop. Die neiging hebben we. Nu moet het even gauw en dan moeten wij voor God nou, dat Hij het eerst voor ons doet. Vonden wij een beetje mee, ook in de ark. Alles komt aan boven. En als God in de raderen komt, dan staan we erbij en kijken we ernaar. Ik heb al heel wat jongeren tot Jezus mogen leiden. Maar nog nooit is er iemand door mij tot Jezus gekomen. Maar het gebeurde wel zomaar op catechisatie. Een gewone, normale catechisatie. Dat jonge lui, 12, 13, 14 jaar, niet weg te slaan waren. Eén en al oor voor het evangelie. En hele groepen Christus leerde kennen en blijmoedige getuigen van hem werden. En ik stond erbij en ik keek ernaar. Wellicht moeten we in de kerk minder doen en meer luisteren. Minder de regie nemen en meer bidden. God, doe u het. Zoals bij de jongeren, de universiteit, hè, pas geleden. Dat Gods geest in de raderen komt en ze gaan hun zonde belijden. Ze gaan bidden. Ze gaan God zoeken. Gebeurt, hè? Dat is de almachtige hand van de Heer. Laten we daarom bidden. Ook hier op de Betuwe, waar de grond soms zo hard kan zijn. En de jongeren vaak er helemaal niks mee hebben. Tenminste, ook in Linden niet. Hè? Gods geest is nodig. En dan komen ze in beweging. Jongeren, toen ik een jaar of 15, 16 was, had ik er echt helemaal niks mee. Echt helemaal niks. Met dat christelijk geloof, met de kerk, vond één grote hypocriete bende. En ik had een soort lijstje in mijn gedachten met alles waarvan de Bijbel zei, dat moet je niet doen, dacht ik, dat ga ik toch doen. Ik wil het gewoon ervaren. Maar God kwam in mijn leven. Hij kwam. In een week dat ik karaoke zou gaan zingen in de kroeg. En hij kwam. Ik ben er niet meer geweest. Het is een geheim. Op mijn werk zei hij, wat is er met jou gebeurd? Ik wist zelf ook niet. Maar God kwam in mijn leven. Dat is geheim. En hij is zo dichtbij. Zo ontzettend dichtbij. Je hoeft alleen maar door je knieën heen te zakken. En je trots in te leveren. En zeggen, wilt u alsjeblieft ook mijn redder zijn? In de Bijbel staat dat hij aan de deur van de hart van je hart staat te bonk. Doe mij open. Nou, wat zou nou de bedoeling zijn? Ja, dat je die deur open doet, dat je hem vertrouwt. Dat als die binnenkomt, ja, dat die je niet voor schut zet. Hè? Daar zijn we vaak bang voor, hè? Dat die zwarte bladzijden en die laadjes in je leven, die kastjes en zo, die je voor iedereen verbergt, dat hij die zo hier op het scherm zou projecteren. Maar dat doet hij niet. Ik was ook zo bang om echt naar Jezus te gaan met mijn zonde, maar hij is zo mild. Hij zwijgt als jij kwetsbaar bent. Ik ken hem nu 22 jaar zo'n beetje, maar hij wordt mij steeds dierbaar. Het is zo heerlijk om met hem te wandelen en natuurlijk faal ik nog steeds op allerlei fronten, maar ik heb een plek waar ik het kwijt kan. Een vader die me kent en een verlosser die iedere keer weer zijn bloed aanbiedt. Krijn, wil je ook vandaag schuilen achter mijn bloed en zeg ja, Heer Jezus, ook vandaag. Dat gun ik je. Waarom zou je het niet doen? Waarom zou je niet als Maria gewoon je leven aan hem overgeven en zeggen, Heer Jezus, hier is mijn zoontje. Wees mij genadig. Ja, als hij in je leven komt, gaat hij opruiming houden. Dan moet je dingen loslaten. Maar het zijn allemaal dingen waar je blij bent als je er vanaf bent. Het zijn allemaal boeien die Jezus één voor één opent, zodat je in vrijheid mag leven. Dat is christen zijn. Bevrijd zijn. Onder een open hemel. Dat je tussen nu de kerkdienst en thuis niet meer thuis komt, dat je weet het is goed, dan ga ik naar hem toe. Hij wacht op me. Ik heb een vader in de hemel die boven me is en hier. Ik heb Jezus die voor mij bidt. En ik heb de Heilige Geest die me vernieuwt en me sprekend op Jezus laat lijken. Dat is rijkdom. Dat gaat echt jouw telefoon jou niet geven. Dat gaat geld je niet geven. Dat gaat eer je niet geven. Dat verraadt je alleen maar. Het zijn allerlei afgoden van deze tijd waar mensen alleen maar naar hunkeren en iedere keer verraden worden. Maar deze God is een goede God. Hij is ons deel, ons zalig lot en tot de dood toe zal hij ons geleiden. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente, Psalm 133, vers 1, 2 en 3. 133, vers 1, 2 en 3. Gemeente, zullen we samen de Heere danken. Trouwe Heere, onze Vader in de hemel, we komen met elkaar naar U. Dan blijft Uw evangelie diep indrukwekkend. Uw genade voor vijanden. Meent wat U zegt, als U ons verlossen wilt. U kwam voor wereld en mensen die wereld zijn tot op het bot. Niet om ons kwaad onder de neus te wrijven, maar ons te verlossen. Te reinigen. Te vernieuwen. En wij U maar verdenken dat U alles behalve dat doet. De duivel zaait iedere keer die twijfel in ons hart en daarom blijven velen van U weg. Maar U spreekt de waarheid. U bent de waarheid. En dat U het echt meende, liet U zien, Heer Jezus, toen U echt stierf van het kruis. Voor vijanden. En zo hebt U uw geest uitgestort om ons in te winnen. Ons eigenlijk zo'n stroom van liefde onder onze stoelen en banken te laten stromen dat er geen houden meer aan is. Dat we niet meer op de been kunnen blijven. En we voor U neerzakken. En genade ontvangen. En weer opnieuw ons laten doorweken. Door genade en genade alleen. Dat is leven. Ja, en dan komen we heus in beweging, Heren. Dan mag die liefde ook door ons leven heen stromen. En dan zegt U, nou heb dan mijn gemeente lief. Geef dan ook jouw eigen leven als een levend offer. Geef je gaven wat je hebt aan mijn gemeente. Versterk mijn kerk. En ga dan heen. Vertel het aan alle volk. Onderwijs. Leren en onderhouden wat ik U geboden heb. Heren, geef dat dat vanavond ook weer mag gebeuren. Dat wij zelf dat mogen ontvangen. Erin intens uit mogen leven en het doorgaan geven. Zodat ook anderen hun hoop op U zullen stellen. We zijn dankbaar dat U ons vanavond zo ons nabij bent geweest. Dat U hier bent. Dat U werkt. Dat U harten opent. En vernieuwt. Werk maar door, Heren. Zegen. Zo de gemeente, de kerkraad, de predikant, met alle die hem lief en dierbaar zijn. Bidden voor alle andere kerken in de omgeving. Geef dat ze deze genade alle leren kennen. Vervullen met Uw geest. En laat er echt een opwekking mogen komen. Ook hier in Nederland. Dat vragen we U om Jezus. Uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 147, vers 6 en 7. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En het zevende vers, hij wil in gunst uw heil bewerken. Ik begreep dat er een QR-code voor nu zometeen geprojecteerd zou worden, waarmee u gaven, uit liefde gaven voor de Heer en zijn dienst kan geven. Daarna zingen we Psalm 147, vers 6 en vers 7. Gemeente, bewaar het woord van de Heere, ga heen in vrede en ontvang en draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.